Goedemorgen gemeente. Hartelijk welkom in deze dienst waarin vanmorgen voorgaat de predikant die we sinds vorige week onze eigen gemeentepredikant mogen noemen, dominee Sjaak Visser. Ook een hartelijk welkom aan de mensen die via de opname de dienst met ons meebeleven. We wensen u een prettig uur. Vanmorgen worden we muzikaal begeleid door Wim Lebbing. Wim, vast bedankt voor de begeleiding. Dan enkele mededelingen. Aanstaande woensdagavond, 29 maart, is er vanaf 6 uur weer soep en bezinning in het BJC. U bent van harte welkom bij deze samenkomst en u hoeft zich er niet apart voor op te geven. Aanstaande donderdagavond, 30 maart, organiseert de Stichting Vrienden van de Grote Kerk weer tafelen in de Grote Kerk. En u kunt daarvoor reserveren via de website van de stichting. En de deelname kost €15. En dan vrijdagochtend is de kerk zoals gebruikelijk weer open tussen 10:30 en 12:00 voor ieder die behoefte heeft om even onder het dak van de kerk te vertoeven of misschien behoefte heeft aan persoonlijk contact. Dan gaan de bloemen vandaag naar mevrouw Tini Verwer-Langeberg, want zij wordt maandag 80 jaar. En ze krijgt daarbij een hartelijke felicitatie en een groet vanuit ons midden. En er ligt ook een kaart ter ondertekening en die is bestemd voor mevrouw Yveske Kuiper. Zij ligt in het ziekenhuis en ze krijgt met de kaart een hartelijke groet en een bemoediging van ons allen. Volgende week, zondag 2 april, gaat hiervoor dominee Anneke Buitenbosch uit Ouderkerk aan de Amstel. Mag ik u voorgaan in gebed? Eeuwige God van liefde en licht, het is weer lente, de natuur ontwaakt uit haar winterslaap en een nieuwe bloeiperiode gaat van start. Geef dat dit ook mag gelden voor de initiatieven in onze gemeente. Een nieuwe predikant, nieuwe plannen. We kijken daarbij naar de op Jesaja gebaseerde tekst van lied 809. Blijf niet staren op wat vroeger was. Sta niet stil in het verleden. Ik, zegt hij, ga iets nieuws beginnen. Het is al begonnen. Merk je het niet? Wilt u met ons zijn, nu en in de komende jaren? Dit vragen wij u, in de naam van Jezus, uw Zoon, onze broeder. Amen. We beginnen met zingen van lied 281... de versen 1, 2, 4, 9 en 10. Ik wens u een goede dienst.
Thank you. En zoals iedere zondag beleiden we van de aanwezigen. Die trouw blijft tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van God, bron van het leven, en van Jezus Christus, onze Heer, in verbondenheid met de Heilige Geest. Amen. U mag gaan zitten. Nou, na het grote feest van vorige week, toen het hier barstensvol zat, zijn we nu een beetje onder ons, gewoon met elkaar. Fijn om elkaar zo op deze manier te ontmoeten. Het was gewoon ook al een stukje vertrouwd vanmorgen. Een aantal mensen die ik al een keertje ontmoet had. Langzaam maar zeker ga je je gezicht herkennen. Dus gewoon heel fijn om zo vandaag in jullie midden aanwezig te zijn. En wat mij betreft gaan we vandaag weer ervaren wat het betekent dat God in ons midden is. Laten we vandaag dan zingen de psalm van deze zondag die wereldwijd gezongen wordt. En waar we dus ook met ons verbonden weten met de wereldwijde kerk. Psalm 43, de versen 3 en 4. Gebed en dat wisselen we af met het refrein van lied 547 en dat zal 3 keer gebeuren. Laten we nu bidden voor de nood van deze wereld en vragen of God dat met zijn barmhartigheid wil omgeven. Laten we bidden. Vader in de hemel en zo nabij, we danken u voor de schoonheid van de schepping. De bloesem en de bloemen die nu uitkomen in de lente. Het is prachtig om te zien hoe het lenteleven de doodse winter doorbreekt. Maar we hebben deze week ook gehoord hoe het klimaat steeds warmer wordt, de aarde onleefbaar en de biodiversiteit steeds harder achteruit gaat. En daarom bidden we. Vader in de hemel en zo nabij, we zijn gezegend met een enorm kundige geneeskundige wetenschap, die ziekte weet te voorkomen en die leven teruggeeft waar de dood dreigt. Maar er zijn ook mensen en gemeenteleden die weten dat geen enkel geneesmiddel hen meer kan helpen en die zich voorbereiden op een naderend einde. En daarom bidden we, Vader in de hemel en zo nabij, we danken u voor alle vriendschappen die we hebben en de open en hartelijke contacten die er zijn. Maar er zijn ook vriendschappen die verbroken of verkild zijn, omdat je elkaar niet meer begreep, omdat je het gevoel had dat de ander je niet meer belangrijk vond. En daarom bidden we. Afgelopen week stond er in de krant een essay van Bram van de Beek. Dat is een theoloog, een behoorlijk orthodox theoloog. Ik heb wel eens wat moeite met hem. Maar ik vond dat dit keer hij best wel wat goed schreef. Het was een samenvatting van een hoofdstuk over een nieuw boek wat hij geschreven heeft over de kerk. En dat wil ik eigenlijk voorlezen, omdat ik denk dat het ook iets zegt over hoe we hier kunnen zitten en ook iets zeggen over het gedeelte wat we vandaag verder gaan doordenken. Het gedeelte van Jezus waar hij Lazarus opwekt uit de doden. Ik zal het voorlezen. Het eiland, en dat gaat dan over West-Europa, het eiland loopt ten einde. We komen in een andere wereld terecht, die zelfs niet zal lijken op het Europa van de 20e eeuw met twee wereldoorlogen, maar veel eerder op de wereld van de vroege middeleeuwen met instortende wereldmachten. Alleen zal het nu veel erger zijn, want de technische vooruitgang zal het geweld oneindig erger maken. En vergeleken met de gevolgen van die technische vooruitgang zal de overexploitatie van de aarde door vroegere volken kinderspel zijn. In de wereld die ons wacht zal het een zegen zijn dat er een kerk is. Dat er in alles wat er gebeurt een kerkdienst is waarin we thuis mogen zijn in de vrede van God die alle verstand te boven gaat. En we mogen vieren dat Hij zichzelf voor ons in de dood gegeven heeft. Een morgen waarop we stil mogen zijn en vieren dat ons burgerschap in de hemel is. Een moment hemel op aarde. Dat mogen we dus hier beleven. Eén met Christus, in wie ons leven verborgen is bij God. Veilig opgeborgen, niet in een kluis, maar in Hemzelf, in Hem die de opstanding en het leven is, opgestaan uit de dood. En dan wordt in een wereld waarin de dood heerst, een kind gedoopt. Met hem begraven in zijn dood, in de doop. Om deel te hebben aan zijn leven, het leven van de opgestane. En de gemeente zingt, en door zijn dood en door zijn bloed is nu de wereld dood voor mij. Ik ben gestorven, maar voorgoed van heel de dode wereld vrij. Nou, dat is denk ik waarom we hier ook samenkomen. Om in die wereld waarin we leven, waarin best wel heel veel ellende en narigheid is, waar je hopeloos van kan worden, hier te ontdekken van ja nee, we blijven leven uit de hoop. We blijven leven uit Jezus die opgestaan is. De dood is niet het laatste, het leven heeft het laatste woord. Nou, daarom komen we vandaag hier bij elkaar. Dat heeft ook iets met doop te maken. Dat zal straks ook in de verkondiging wel blijken. Maar laten we nu dan ook bidden om de geest. En dat doen we samen zingend met lied 317, zodat het woord van God tot ons door zal klinken. We gaan nu Psalm 130 lezen. Een pelgrimslied. Uit de diepte roep ik tot u, Heer. Heer, hoor mijn stem. Wees aandachtig. Luister naar mijn roep om genade. Als u de zonde blijft gedenken, Heer. Heer, wie houdt dan stand? Maar bij u is vergeving. Daarom eert men u met ontzag. Ik zie uit naar de Heer. Mijn ziel ziet uit naar Hem en verlangt naar Zijn woord. Mijn ziel verlangt naar de Heer meer dan wachters naar de morgen, meer dan wachters uitzien naar de morgen. Israël, hoop op de Heer. Bij de Heer is genade, bij Hem is bevrijding, altijd weer. Hij zal Israël bevrijden uit al zijn zonden. Dan gaan we nu een lied zingen. En dat is lied 130c. En dat is een lied dat komt uit Psalmen voor nu. En de reden waarom ik het laat zingen is omdat dat duidelijk maakt dat oude teksten steeds weer opnieuw een betekenis moeten krijgen, opnieuw vertaald moeten worden. Dat zullen we straks ook zien als we Johannes 11 lezen. Dus we gaan nu op een moderne manier Psalm 130 meezingen. Het wordt voorgezongen, dus u kan het horen. En lukt het niet om mee te zingen, Ik ga een stukje lezen uit het Evangelie van Johannes, Johannes 11, vers 1 tot 4 en vers 17 tot 44. Johannes 11, vanaf vers 1. Er was iemand ziek, een zekere Lazarus uit Bethanië, het dorp waar Maria en haar zuster Martha woonden. Dat was de Maria die Jezus met olie gezalfd heeft en zijn voeten met haar haar heeft afgedroogd. De zieke Lazarus was haar broer. En bijzonder van dit is, dat gebeurt pas in het volgende hoofdstuk. Dus het was eigenlijk al heel bekend dat dit die Maria was, zodat iedereen wist, oh ja, dat is die Maria die dat gedaan heeft. Maar heel dit hoofdstuk, hoofdstuk 11, staat dus in die context van Maria die de voeten van Jezus gezalfd heeft met het oog op zijn begrafenis. Dus heel dit gedeelte staat in de context van de begrafenis ook van Jezus. De dood van Jezus is de achtergrond. De zusters stuurden iemand naar Jezus met de boodschap: Heer, uw vriend is ziek. Toen Jezus dit hoorde, zei hij: deze ziekte loopt niet uit op de dood, maar op de eer van God, zodat de Zoon van God geëerd zal worden. Nou, dan staat er dat Jezus heel veel van hen hield en dat hij toch nog een paar dagen blijft op de plek waar hij is, voordat hij er naartoe gaat. En dan lezen we verder in vers 17. Toen Jezus daar aankwam, hoorde hij dat Lazarus al 4 dagen in het graf lag. Bethanië lag dicht bij Jeruzalem op een afstand van ongeveer 15 stadie. En er waren dan ook veel Joden naar Martha en Maria gekomen om hen te troosten nu hun broer gestorven was. Toen Martha hoorde dat Jezus onderweg was, ging ze hem tegemoet, terwijl Maria thuis bleef. Martha zei tegen Jezus: Als u hier geweest was, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar zelfs nu weet ik dat God u alles zal geven wat u vraagt. Jezus zei, je broer zal uit de dood opstaan. Ja, zei Martha, ik weet dat hij bij de opstanding op de laatste dag zal opstaan. Maar Jezus zei, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook wanneer hij sterft. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal nooit sterven. Geloof je dat? Ja, Heer, zei ze. Ik geloof dat u de Messias bent, de Zoon van God die naar de wereld zal komen. Na deze woorden ging ze terug. Ze nam haar zuster Maria apart en zei, de meester is er, hij vraagt naar je. Zodra Maria dit hoorde, ging ze naar Jezus toe, die nog niet in het dorp was, maar op de plek waar Martha hem tegemoet was gekomen. Toen de Joden die bij haar in huis waren om haar te troosten, Maria zo haastig zagen weggaan, liepen ze achter haar aan. Want ze dachten dat ze naar het graf ging om daar te weeklagen. Zodra Maria op de plek kwam waar Jezus was en hem zag, viel ze aan zijn voeten neer. Ze zei, als u hier geweest was, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn. Jezus zag hoe zij en de Joden die bij haar waren weeklaagden. En dat ergerde hem. Diep bewogen vroeg hij, waar hebben jullie hem neergelegd? Ze zeiden, kom maar kijken, Heer. Jezus begon ook te huilen. En de Joden zeiden, wat heeft hij veel van hem gehouden? Maar er werd ook gezegd, hij heeft de ogen van een blinde geopend. Hij had nu toch ook de dood van Lazarus kunnen voorkomen? Ook dit ergerde Jezus. Hij liep naar het graf, een spelonk met een steen voor de opening. Hij zei, haal de steen weg. Martha, de zuster van de dode, zei, maar Heer, de stank, hij ligt er al 4 dagen. Jezus zei tegen haar, ik heb je toch gezegd dat je Gods grootheid zult zien als je gelooft? Toen haalde ze de steen weg. Daarop keek hij omhoog en zei, Vader, ik dank u dat u mij verhoord hebt. U verhoort mij altijd, dat weet ik. Maar ik zeg dit ter wille van al die mensen hier, opdat zij zullen geloven dat u mij gezonden hebt. Daarna riep hij uit, Lazarus, kom naar buiten. De dode kwam tevoorschijn, zijn handen en voeten in linnen gewikkeld en zijn gezicht bedekt door een doek. Jezus zei tegen de omstanders, maak de doeken los en laat hem gaan. We gaan nu luisteren naar lied 852 en dat hoef u niet mee te zingen, we luisteren naar, maar u kan het wel meelezen, zodat u hoort wat die tekst wil zeggen. Dus lied 852 laat ik nu horen. En het wordt gezongen door het koor van Hanna Rijksen. In 2019 was mevrouw behoorlijk ziek, was overspannen. En toen hadden we afgesproken, weet je wat, we gaan op vakantie. Maar laten we nu niet gaan wandelen, maar Vincent van Gogh na gaan reizen door Europa. Dus we zijn naar allerlei plaatsen geweest. We begonnen in Brabant, zijn toen afgedaald naar België. En toen naar het zuiden, naar helemaal Arles. En uiteindelijk kwamen we in Saint-Rémy-de-Provence uit. Ook ergens in het zuiden van Frankrijk. Allerlei plekken waar Vincent was geweest. En overal waar Vincent was geweest, was inmiddels een museumpje ontstaan. Want overal werd er even aandacht aan gegeven. Dus overal kon je iets zien over hoe Vincent daar geleefd had en wat hij gedaan heeft. Maar ook daar in Saint-Rémy-de-Provence. Saint-Rémy-de-Provence, daar was hij opgenomen in een psychiatrische inrichting. Want hij was gewoon gek in zijn hoofd geworden. En hij moest rust hebben en hij moest geholpen worden. En hij zat er al bijna een jaar. En eigenlijk zagen ze weinig vooruitgang. Dus ze dachten, misschien moeten we ons er maar mee neerleggen dat hij de rest van zijn leven hier zal zitten. Maar hij schilderde wel, bijna zou je zeggen als een gek. Maar het was prachtig wat hij schilderde. Hij was voortdurend bezig om te schilderen. En als hij niet naar buiten mocht, omdat hij gewoon zijn hoofd het niet kon, dan bleef hij binnen en keek hij door een raam met tralies heen en was hij zo aan het schilderen. Maar hij had ook een paar afdrukken, onder andere van Delacroix, dat is een schilder, maar ook van Rembrandt had hij een afdruk. En een van die afdrukken, dat is wel een heel bijzonder, die wil ik u laten zien. Maar daarvoor was iets anders gebeurd. Rembrandt heeft in heel zijn leven misschien één keer een schilderij per ongeluk verkocht. Voor de rest nooit. En hij werd eigenlijk totaal niet herkend en erkend door de mensen om hem heen. Dus hij schilderde wel, hij gaf het aan zijn broer, maar niemand die het kocht. Hij werd eigenlijk volstrekt miskend en ontkend in zijn leven. Maar in dat jaar, het was 1880... het laatste jaar van Rembrandt, had Theo een expositie georganiseerd in Parijs. En er waren 10 schilderijen van Van Gogh, naast allerlei andere schilderijen van hele beroemde impressionisten. Maar hij had er 10 van Van Gogh tussen gehangen. En toen, voor het eerst, begon de naam van Van Gogh beroemd te worden. Hij werd herkend. Ik las in een biografie van hem, dat zal ik even zeggen. Theo die schreef een brief aan Vincent: je schilderijen hangen mooi en doen het heel goed. Velen hebben nu gevraagd je hun complimenten te geven. Voor het eerst. Vincents werk werd gezien als het hoogtepunt van de tentoonstelling. Dit las ik deze week in een biografie. En wat nu het bijzondere is, dit hoorde Vincent op 1 mei. 1 mei 1880. En wat ging hij doen de volgende dag? De volgende dag ging hij dit schilderij schilderen. En dat vind ik wel mooi. Kijk, hij had deze prent van Rembrandt had hij. Dat gaat ook over de opwekking van Lazarus. En je ziet, als je deze prent ziet, Jezus heel groot. En hier in het hoekje, even kijken, zo lukt het. Hier in het hoekje zie je dus Lazarus en Maria en Martha staan. Daar. En dat is wat Vincent eruit haalt. Hij pakt die snede en maakt er dit van. Dus je zou denken, Christus is verdwenen. Want die zit er niet meer. Maar dat past helemaal bij Vincent. Want hij zei, wie ben ik om Christus te kunnen schilderen? De enige die volgens hem dat konden, dat was Rembrandt en dat was Delacroix. Die mochten Christus schilderen, maar hij, nee. Daar durfde hij zich niet aan te wagen. Maar hij deed wel iets anders. Hij plaatste die zon daar. En Rembrandt of Van Gogh, die wist natuurlijk ook heel goed dat Christus het licht van de wereld was. En ik denk zelf dat die zon bij Rembrandt altijd ook naar Christus verwijst. Naar het licht. Naar wat licht gaf in zijn leven. En wat Rembrandt, wat Van Gogh dus doet, is hij probeert datgene wat vroeger er was, Christus heel duidelijk, probeert hij op een nieuwe manier weer actueel te maken met die zon. Op die manier, want het verhaal gaat natuurlijk over Jezus, dat weet iedereen, wist toen zeker iedereen. Maar Christus verandert hij in een zon die licht geeft in zijn leven. En wat nog, en wat vind ik eigenlijk nog mooier, wat nog duidelijker wordt, is als je naar die Lazarus kijkt. Als je daarnaar kijkt, dan zie je dat daar Rembrandt zijn eigen gezicht geschilderd heeft. Hij heeft zich als het ware geïdentificeerd met die Lazarus. Lazarus die hoorde, Lazarus kom uit. En Rembrandt, zijn naam was net ook bekend geworden. Of ik zeg, dankjewel. Van Gogh, kom, dus als ik het weer verkeerd moet even zeggen, of Van Gogh. Van Gogh, zijn naam was net bekend geworden. Hij was gezien. Hij was gekend. Op 1 mei had hij het gelezen. En op 2 mei gaat hij dit schilderen. Er begint iets nieuws te ontstaan. En 2 weken later vertrekt hij en gaat hij naar het noorden toe. En zoekt hij iets dichter bij zijn familie, dichter bij Theo in ieder geval. En gaat hij daar wonen. Er ontstaat een nieuwe fase in zijn leven. Nou, dat vond ik op zich wel heel bijzonder. En dat die psychiatrische inrichting is nu zeker, is nog steeds bezig om kunst en schilderen te gebruiken om mensen te helpen weer vaste grond onder de voeten te krijgen. Dus dat is nog steeds een bepaalde therapie daar. Oké, even iets over dan dit verhaal van de opwekking van Lazarus. Ik kan me voorstellen dat een aantal mensen hier zitten en denken van ja, dat kan toch helemaal niet. Zoiets. Ja, ik zie alleen, dat kan toch helemaal niet. Dus dat, en misschien zijn er wel meer, maar die durven niet hun vinger op te steken. Dat snap ik. Want het is natuurlijk onmogelijk, iemand die 4 dagen dood is, je ruikt de lijkgeur en dan zegt Jezus sta op en hup en hij staat op en hij is levend. Dat kan niet. Onmogelijk. Dus daar zijn we het misschien allemaal wel over eens. En sommige mensen zullen zeggen, ja, maar Jezus kan alles. Dat geloof ik ook wel, dat Jezus alles kan. Maar laten we maar even vanuit gaan. Sommige mensen geloven het niet. Dat kan allemaal. In ieder geval, wat ik belangrijk vind is, het gaat daar in dat verhaal niet zozeer om een wonder wat 2000 jaar geleden gebeurd is. Nou ja, iets bijzonders. Johannes is altijd bezig om een diepere laag aan te boren. Om ons aan te spreken in ons eigen leven. Wat het ons te zeggen heeft, net zoals hier Vincent doorhad, het gaat over mij. Weet je, en dat is denk ik ook waar het hier om gaat. Het gaat niet zozeer om een verhaal wat toen gebeurde, maar het gaat erover, wat wil het ons zeggen? Hoe wil het ons in beweging zetten? Dat is wat het wil doen. En zo mogen we dat verhaal ook lezen. Want anders, ja, is misschien wel interessant, maar je moet erin meegenomen worden. Het gaat erom dat je uit de dood weer in het leven gezet wordt. Dat je weer vaste grond onder de voeten krijgt. Dat is waar het hier om gaat. Het gaat eigenlijk in dit verhaal over wat is dood, wat is opstanding en wat is eeuwig leven. Kijk, Jezus had daar in Betanië een logeeradresje. Dus als hij naar Jeruzalem ging, dan kon hij daar terecht bij zijn vrienden, bij zijn vriend Lazarus. Maria en Martha waren vrienden en dan kon hij daar logeren. Maar hij zat, zijn leven liep gevaar, hij was even gevlucht naar de andere kant van de Jordaan. En dan hoort hij dat zijn vriend heel ernstig ziek is. En het bijzondere is, hij laat het gebeuren. Maar dan zegt hij niet van hij gaat dood, of hij is dood. Hij zegt nee, hij is aan het slapen. Nou, dat zegt al wel iets, denk ik. Dus voor Jezus is Lazarus niet dood, maar is aan het slapen en moet wakker gemaakt worden. Ik denk dat dat ook het beeld is wat we mee moeten nemen als we dit verhaal proberen te begrijpen. Er is iemand aan het slapen, echt heel erg diep aan het slapen. Het stinkt bijna, zeg maar, zoals hij aan het slapen is. Dat is ook als je slaapkamer kan stinken op een gegeven moment als je nooit het raam open doet. Maar het moet weer levend worden. Daar gaat het om. Dus voor Jezus is dood in slaap gevallen. En dat zegt hij dan ook tegen Martha. Dan zegt hij tegen Martha, joh, je broer is niet dood. Nee, hij zal uit de dood opstaan. En Martha, zeer gelovige vrouw, heel orthodox, die zegt, ja, nee, dat klopt. Hij zal opstaan, uiteindelijk, bij de opstanding, op de laatste dag. Dat is hoop waaruit je mag leven. Hartstikke waar. En ik geloof dat ik hoop kan geven. Maar Jezus zegt dan, ja, ho, ho, dat kan wel. Maar daar gaat het niet om. Daar mag je wel uit leven. Maar dat gaat om nu. Jezus zegt niet, ik zal uiteindelijk de opstanding zijn. Jezus zegt, ik ben de opstanding en het leven. Nu, tegenwoordige tijd. Het gaat erom dat je nu gaat ervaren wat het betekent om uit die opstandingskracht leven te ontvangen. Daar gaat het om. Dat is wat Jezus wil doen. Hij wil ons leven geven. Hij wil ons op laten staan. En dat woordje ik ben, dat weten we waarschijnlijk allemaal wel hier. Ik ben, dat verwijst ook naar God. We kijken hiermee, en ik denk dat dat wel heel belangrijk is. We kijken hiermee in het hart van God. Dus ik heb heel lang zitten nadenken, waar hebben we het in mijn leven? Van waar hebben we het nu over als we het over God hebben? En dat kunnen we ons nooit voorstellen, maar het is in ieder geval, dat hebben we vorige week ook geloof ik even over gehad, God is geest. Dus het heeft te maken met de geestelijke sfeer waarin je mag leven. En de geestelijke sfeer waarin je mag leven is opstanding. Leven uit de dood. De dood is niet het laatste. Er is altijd een nieuwe mogelijkheid. Er is hoop. Er is moed. Als je in die sfeer leeft, dan ben je met God verbonden. Dan ontstaat er, ja, dan ontstaat de toekomst. Dus als we het over God hebben, dan gaat het over die sfeer waarin je mag leven, waaruit je mag leven, wat je inspireert om op weg te gaan. Nou, dat is waar het over gaat als Jezus zegt, ik ben de opstanding en het leven. Nu, daaruit leven. Opstanding is voor Jezus dus geen dogma, geen leerstuk. Nee, hij zegt, ik ben het. Het is een mens, het is een ontmoeting. Het is iemand die je ontmoet, die je ziet, die je tegenkomt. En als je dat echt doet, je ontmoet iemand, dan ontstaat er leven. Nou, Jezus zegt, ik ben die opstanding en het leven. Dus, in zo'n ontmoeting, komt God je leven binnen. En Jezus, die ergert zich dan. Ik weet niet of jullie het opgevallen is, maar een paar keer staat het dat hij zich ergert. Dat hij woedend is om wat er gebeurt. Want al die mensen zijn maar aan het huilen van, oh wat erg, oh het komt nooit meer goed, oh wat verdrietig, oh dit houdt op. En Jezus ergert zich. Kom nou, kom nou, kom nou, zo geloven we er niet in. Oh het houdt op hier, kom nou, zo geloven we niet. Jezus ergert zich en dan staat er, hij gaat huilen en dan kan je denken, ja hij is heel verdrietig. Maar misschien was het ook wel tranen van woede. Ah, dat kan niet, dat mag niet. Hij ergert zich als mensen zich bij dood neerleggen. Dat kan hij niet verdragen. We mogen leven met hoop. Dat is heel wat anders dan optimisme. We mogen leven met hoop. En wat ik nou denk is, kijk, Johannes zegt altijd iets op een wat andere manier als al die andere evangelisten. Als het gaat over de maaltijd van de Heer, dan gaat hij praten over de voetwassing. En ergens anders, veel eerder, heeft hij het over de vermenigvuldiging van het brood. En dan zegt hij, dit is mijn lichaam. En dan, dat totaal anders als die andere evangelisten, heeft hij het over het avondmaal. Maar ik denk dat hij het hier eigenlijk over de doop heeft. Als hij zegt, ik ben de opstanding in het leven, wat staat in de context van dat hij gaat sterven, dan wordt dat verbonden, wat mij betreft, ook met de doop. Want ook de doop is sterven en opstaan met Christus. Betekent dat je het oude achter je laat en in een nieuwe wereld opstaat. En als Jezus zegt, ik ben de opstanding in het leven, dan zegt hij, weet je met mij verbonden door die doop en leef uit die hoop. Leven met hoop. Dat is waar het hier om gaat. En dat geldt, ik weet niet of je het gelezen, maar gisteren stond er weer een stukje in het Noord-Hollands Dagblad over dat ik volgende week in Jisp ga beginnen. En daar staat boven, hadden ze erbij gezet, eerst hadden ze gezegd dat de gemeente is dood. Jisp is dood, maar dat vond ik niks. Ik denk, het lijkt dood. Dat dacht ik, dat komt wel wat beter. Want er zijn nog maar 3 of 4 mensen daar betrokken bij de kerk. Dus ja, dan lijkt het toch dood. Maar ik heb ook gezegd, maar ik geloof in de opstanding uit de doden. Dus ik geloof dat er hoop is. En dat geldt ook voor het klimaat. Het wordt een puinhoop, mensen. En je kan denken, puinhoop. Maar we mogen ook blijven leven met hoop. En van daaruit ons blijven laten inspireren om toch voortdurend met het goede bezig te zijn. Om hoop te verspreiden. En dat geldt ook hier. Nou ja, er zitten nu iets minder mensen als vorige week, zeg maar. Maar dat betekent niet dat je geen hoop mag hebben. We mogen hoop hebben. En Jezus deed ongehoorde dingen. Dingen die volstrekt ongehoord waren. Zo'n graf openmaken, dat doen, bizar. Maar het gaf hoop. Nou ja, wie weet gaan er hier ook wel af en toe ongehoorde dingen. Ik hoorde jou iets zeggen, Dick. Wie weet gaan er ook wat ongehoorde dingen brengen. Die we nauwelijks kunnen voorstellen. Maar die hoop geven. Hoop op opstanding. Hoop op leven uit de dood. Weet je, en dat vind ik het mooie van dit. De naam van Lazarus was genoemd. Mensen worden bij hun naam gekend. Dat is denk ik de basis. Mensen zien, kennen, ontmoeting. En daar kan iets moois uit ontstaan. Ik heb nog een prachtig gedicht. En daarmee wil ik eindigen. Een gedicht van Sietse de Vries over Lazarus. Lazarus. Mijn ogen wenden langzaam aan het licht. Nog zie ik niet waarheen, waarom. Maar hoor die luide stem vol overwicht. Die wil dat ik naar buiten kom. Hij heeft mij uit mijn graf gered. Mijn nacht ontbonden, mij onomwonden opnieuw op weg gezet. Ik was in mijn verleden bijgezet. Begraven, alle licht gedoofd. Wat laatste woorden en een dankgebed. Maar hij heeft steeds in mij geloofd. Al heeft hij tranen over mij geschreid. Geen rouwklacht was het, geen verdriet. Veeleer een woede om ieders verwijt. Mijn dood aanvaarden kon hij niet. Nu ik weer op mijn benen ben gezet, ben opgestaan, mijn graf voorbij, weet ik dat zijn geloof mij heeft gered. Hij schreef de toekomst op mijn lijf. Mijn ogen wenden langzaam aan het licht. Ik zoek hoe ik mijn weg moet gaan. Soms tastend, soms ook met een vergezicht. Ik weet alleen achter hem aan. Hij heeft mij uit mijn graf gered. Mijn nacht ontbonden, mij onomwonden opnieuw op weg gezet. Hij deed waartoe hij zich geroepen wist. Ons uit te leiden uit de dood. Door daartoe ook diezelfde weg te gaan, is dat geheim ons niet te groot? Amen. En we gaan nu luisteren naar een stukje muziek. En daarna gaan we het lied wat achter op de liturgie staat zingen. Ik zal er zijn. Thank you. Laten we samen danken en voorbeden doen. God in de hemel en zo nabij, we bidden u voor mensen zonder hoop. Voor alle die door teleurstellingen klein gekregen geen toekomst meer zien. Dat zij begrijpende mensen ontmoeten, die hen bij de hand nemen en hen doen opstaan ten leven. We bidden u voor mensen die rouwen, omdat ze hun meest naaste moeten missen. Voor ouders die treuren om het verlies van hun kind, dat ze geduldige mensen ontmoeten, die hun de tijd gunnen om de lange weg te gaan van dodelijk verdriet naar opstaan ten leven. We bidden u ook voor mensen waar ook ter wereld, die worden miskend en geknecht vanwege hun aard, hun kleur, hun geloof of politieke overtuiging, dat zij moedige mensen ontmoeten, die het voor hen opnemen, die hen te leren te geloven in zichzelf, in u, in uw toekomst en hen doen opstaan ten leven. We bidden u ook voor onszelf, dat wij, die in deze 40 dagen onze doop gedenken, onszelf hernieuwen en opstaan ten leven. God, u roept ons weg uit elke dood. Doe ons gaandeweg steeds meer delen in het leven en het verrijzen van uw Zoon, onze Heer. En zo leggen we in stilte voor u neer datgene wat ons bezighoudt, wat ons dankbaar stemt of wat ons droevig maakt. Of in stilte luisteren we naar wat uw stem tot ons hart te zeggen hebt. En al onze gebeden bekronen we met het gebed dat uw Zoon ons geleerd heeft om de komst van uw Koninkrijk. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw Koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.
De collecte deze week is nog voor het hart, het staat er nog, voor de 40 dagen tijd de inzameling van de kerk in actie. Het is alweer een paar maand geleden, ja, ruim. Syrië en Turkije werden getroffen door twee allesverwekkende, verwoestende aardbevingen, gevolgd door meer dan 25 naschokken. Met steun van de Kerk in Actie geven lokale kerken van Syrië noodhulp aan de duizenden slachtoffers van de verwoestende aardbeving. Kerken vangen dakloze mensen op en voorzien hen van maaltijden, medicijnen, dekens. Onze steun is nog steeds dringend nodig voor de zwaar getroffen bevolking van deze, vooral Syrië. Graag uw bijdrage hiervoor.
We sluiten deze viering af met het zingen van lied 834. En daaronder staat een prachtige citaat van Augustinus. Op de plaats waar ik was, wanneer zocht ik u daar? En u stond gewoon voor me. Maar ik was ook van mezelf weggelopen en kon mezelf niet meer vinden. Laat staan u. Daar mogen we over nadenken. Laten we nu staande zingen, lied 834.
Yeah.
Wees ervan verzekerd dat u gezegende mensen bent. Gezegend met een God die door het doodse heen altijd nieuwe toekomst schept. Ga nu heen in vrede. Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. En uw dienst in de wereld begint nu. God, zegen ons met onrust over gemakkelijke antwoorden, halve waarheden en oppervlakkige relaties, zodat er diepgang mag zijn in onze harten. God, zegen ons met boosheid over onrechtvaardigheid, onderdrukking en uitbuiting van mensen, zodat we ons gaan inzetten voor rechtvaardigheid, vrijheid en vrede. God, zegen ons met tranen voor hen die lijden door pijn, verstoting, honger en oorlog, zodat we onze handen zullen uitstrekken tot troost, om pijn in vreugde te veranderen. En God, zegen ons met voldoende dwaasheid om te geloven dat we een verschil kunnen maken in deze wereld, zodat we kunnen doen waarvan anderen zeggen dat het onmogelijk is, maar wat mogelijk is in Jezus Christus, door zijn geest. Amen. Amen.